Vanavond gaan we om te beginnen weer terug naar Efeze 1, om de draad op te nemen van 14 dagen geleden. Efeze 1, waar we in het bijzonder bij de eerste versen hebben stilgestaan. In de eerste plaats natuurlijk bij Efeze 1 vers 3, omdat daar een heel belangrijke waarheid, en eigenlijk de grondwaarheid van heel het evangelie wordt samengevat. Dat is absoluut niet te onderschatten. Daar staat: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En het was dan een enigszins gecorrigeerde versie, maar dat is wat er staat, waarbij de gedachte is dat wij door wedergeboorte, die hier overigens niet genoemd wordt, maar aan het eind van het hoofdstuk wel, dat wij door wedergeboorte deel hebben gekregen aan Christus. Dat wil zeggen aan het leven van Christus, want we zijn wedergeboren tot een levende hoop, zegt Petrus, door de opstanding van Christus. We zijn met Christus namelijk opgewekt, en zo staat het aan het einde van dit hoofdstuk immers, hier in Efeze 1. We hebben deel aan de opstanding van Christus, is de gedachte, en daarmee hebben we ook deel aan al zijn hoedanigheden en zijn zegeningen. Als ik zegeningen zeg, is dat de beste gedachte, want wat we er ook onder verstaan, het is in ieder geval wat de schrift er zelf over zegt, want het vers hier leert ons immers dat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, zijn Zoon, namelijk de Heer Jezus Christus, gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel. En de volgende gedachte pas is dat wij daaraan deel hebben gekregen, omdat wij met Christus één plant geworden zijn. Zoals het staat in Romeinen 6, maar hier staat er gewoon: omdat wij in Christus zijn. Wij hebben dus deel aan Christus, en zoals in het gebed uitgesproken is, God ziet ons in Christus, betekent ook inderdaad, wat plastischer gezegd, dat als God ons ziet, ziet hij Christus. Zo is het nou eenmaal, want aan Christus hebben wij deel. En dat betekent dat we inderdaad in hem volmaakt gesteld zijn, maar dat is de gedachte van de Colossensebrief in het bijzonder, waar gezegd wordt dat in hem al de volheid der Godheid lichamelijk woont, waarna de conclusie is dat wij dan dus voor God volmaakt zijn, want wij zijn in Christus. Dat is weliswaar niet de positie die we innemen naar de oude mens, en zeker niet naar de wereld toe, want die ziet ons zo niet. Maar God ziet ons zo, en dat is het enige wat echt belangrijk is in ons leven. En ik hoop ook in ons hart en in ons denken, want dat is van het allergrootste belang natuurlijk. Het is de uitgangsgedachte voor heel deze brief natuurlijk. Men zou dat eerst moeten verstaan. En als we daarna vragen welke geestelijke zegening is dat dan zo al, dan komt er de opsomming, die begint in vers 4 met gelijk. Ik heb al gezegd, dat betekent zoveel als zoals daar zijn, of namelijk, of dubbele punt. Maar het woordje gelijk betekent dat een opsomming komt. Het is merkwaardig dat dat vrij onbekend is. En dat blijkt maar weer uit hoe slecht, hoe onnauwkeurig men leest. Hè? Gelijk wil zeggen dat nou de opsomming komt. Kortom, wat in vers 3 is samengevat, wordt nu iets uitgebreider gezegd. En er volgt dan ook inderdaad een opsomming van 7 geestelijke zegeningen, waarvan we de eerste 2 tamelijk uitgebreid besproken hebben. En die zijn, lijkt mij, ook eigenlijk het belangrijkste voor de hele gedachte van de brief als zodanig. De gedachte namelijk dat wij in hem uitverkoren zijn van voor de nederwerping der wereld. Dat is vers 2, of vers 4 bedoel ik. In hem uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. En de belangrijke gedachte, die ik dan nog maar noem, maar ik ga er nou niet meer op in natuurlijk. Maar de belangrijke gedachte is niet dat er staat dat hij ons uitverkoren heeft voor de nederwerping der wereld. Dat is namelijk in zichzelf ook niet waar. De gedachte is dat God Christus heeft uitverkoren voor de nederwerping der wereld. En omdat wij aan hem deel hebben, inmiddels, hebben wij dus deel aan zijn uitverkiezing. Dat is de hele gedachte, dat is de hele leer van de uitverkiezing in een notendop. Moeilijker is het niet. Wij zijn niet uitverkoren, wij waren niet uitverkoren. Er is bij God geen aanneming des persoons. Die dingen bestaan domweg helemaal niet. Maar wat wel bestaat, is dat God Christus heeft uitverkoren, de Heer Jezus dus, dan wel zijn Zoon, of hoe dat maar heten mag, heeft Christus uitverkoren voor de nederwerping der wereld. Die bestond toen ook al. En hij was degene, zoals ook al even gememoreerd is, hij was degene die sprak: zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven. En zelfs in het begin des boeks is van mij geschreven, zoals een variant luidt. In een van de schriftplaatsen waar die tekst dan wordt aangehaald. Maar de gedachte is, God heeft Christus uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Hetgeen inhoudt dat de nederwerping der wereld als zodanig al iets te maken had met die uitverkiezing. En dus met het toekomende werk van Christus. Het maakt er eigenlijk deel van uit. Maar ook onze positie als gelovigen ligt daarin opgesloten. Want wij die deel hebben aan Christus, hebben daardoor deel aan zijn uitverkiezing. De gedachte is dus deze, wilt u uitverkoren worden? Dan moet u tot geloof komen, moeilijker is het niet. Dan bent u uitverkoren. En als u niet gelovig bent, bent u dus niet uitverkoren. Dat is heel simpel. Want God kiest geen mensen uit. God heeft Christus verkoren van voor de nederwerping der wereld. De Bijbel spreekt over het lam dat geslacht is voor de nederwerping der wereld. Spreekt over Gods werken die volbracht waren voor de nederwerping der wereld. Ja, ik zeg hardnekkig nederwerping der wereld dus. Hè? Want dat is wat er echt staat. Hè? Kortom. Dat is een werk wat vast ligt in Christus, wat bepaald was ook voor de nederwerping der wereld. En wij hebben door geloof deel gekregen aan Christus en dus aan zijn zegeningen. En dus, punt 1, aan zijn uitverkiezing. En de volgende gedachte is dat uitverkiezing te maken heeft met het verleden. We zijn ergens uit het verleden uitgekozen, uit ons eigen verleden ook. Want eerst waren we niet uitverkoren en daarna werden we wel degelijk gekozen. Want we hebben deel aan de keuze van Christus, maar we zijn ook daadwerkelijk uitverkoren. Dat wil zeggen, ook daadwerkelijk geroepen uit en getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw of wereld, of hoe het dan maar bij gelegenheid vertaald wordt. Uit de duisternis, dat is ook een mooie term van Petrus. Hij heeft ons getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, hetgeen ook hier van toepassing is. Maar we hebben daar deel aan en op grond daarvan hebben wij ook deel aan zijn heiligheid en onberispelijkheid, zoals hier in vers 4 staat en zoals later in hoofdstuk 5, met name in vers 27, ook nadrukkelijk naar voren gebracht wordt. Want daar staat dat wij door het werk van Christus en doordat wij met hem verbonden zijn als leden van zijn lichaam, want daar gaat het over in dat schriftgedeelte, dat wij daardoor ook inderdaad zonder vlek of rimpel zijn of iets dergelijks, maar heilig en onberispelijk. Niet dat zullen wij worden, maar dat zijn wij omdat wij in Christus zijn. En dan zeggen wij, dat kan toch niet, want wij zijn niet heilig en onberispelijk. Maar het antwoord is, wij zijn dat wel, want hij reinigt ons en stelt ons zonder vlek of rimpel niet. Hij zal dat doen, maar hij doet dat nu. Dat is de gedachte. Maar goed, daar ga ik niet verder op in. Dat is de tegenwoordige positie. We zijn geroepen uit. Maar de tweede geestelijke zegening die genoemd wordt, is die van vers 5. En daar staat een hele andere uitdrukking. Daar staat dat hij ons gepredestineerd heeft. Dat is een iets andere vertaling dan, maar dat is wel wat er staat. Die ons tevoren verordineerd heeft, gepredestineerd heeft tot zoonstelling, aanstelling tot zonen. En dat spreekt uiteraard niet over het verleden, maar spreekt over onze toekomst. Van belang is dat vers 4 dus spreekt over waar we vandaan komen, zal ik maar zeggen, over hoe het zo gekomen is. En vers 5 spreekt over waarheen wij naar Gods wil en naar Gods plan en naar het welbehagen van zijn wil, want dat staat er, onderweg zijn. Kortom, wij zijn uitverkoren uit al het oude en in deze positie zijn wij tevoren verordineerd, tevoren bestemd tot zoonstelling. Zodat duidelijk moet zijn ook dat uitverkiezing en predestinatie weliswaar in het theologisch jargon synoniem zijn, strikt genomen zijn ze zelfs in zekere zin tegengesteld, want de een heeft te maken met het verleden en met de oorsprong der dingen, zal ik maar zeggen. En het andere heeft te maken met de bestemming. Nou moet ik meteen bijzeggen dat die twee dingen elkaar bepalen. Want als we uitverkoren zijn uit het verleden, zal ik maar zeggen, dan zijn we ook bestemd voor deze toekomst. Die zoonstelling die in vers 5 genoemd wordt. En andersom, wij zijn bestemd tot aanstelling als zonen, omdat wij uitverkoren zijn. Het hangt dus wel aan elkaar, maar strikt genomen zijn het twee verschillende dingen. Dus verleden en toekomst. Daar hebben we vorige keer met name over gesproken. En in die tussentijd leven wij. En ik zei, dit is eigenlijk het belangrijkste deel in het verhaal. Het staat ook niet voor niks helemaal voorop. Dat is namelijk omdat het volgende deel of een volgend deel van de brief uitdrukkelijk dan spreekt over de positie waarin we ons dan nu bevinden en spreekt over de consequenties daarvan. Wat dat dan voor praktische gevolgen heeft voor onze praktische, dus levenswandel. Maar daar kom ik straks nog op terug, want ik wil die andere dingen toch even noemen. Want de eerste geestelijke zegening die hier genoemd wordt, is die van die uitverkiezing. De tweede is die van de predestinatie tot aanstelling als zonen. Dat is onze eindbestemming, daartoe zijn wij gesteld. Dat komt overeen met de uitspraken daaromtrent in Romeinen 8. Hij heeft ons tevoren verordineerd tot aanstelling als zoon. Ik geloof dat ik het genoemd heb, dat moet haast wel. Wij verwachten dat met leidzaamheid enzovoorts. En daarna staat er nog een omschrijving van hetzelfde. Namelijk de bedoeling is dat we het beeld van zijn zoon gelijkvormig worden. Maar dat is uiteraard strikt genomen hetzelfde. Want naarmate wij het beeld van Gods zoon gelijkvormig worden, zullen wij in de toekomst ook aangesteld worden, ook individueel bedoel ik, als zonen en erfgenamen Gods. Is de gedachte. Dat is een praktische aangelegenheid, maar zoals gezegd, daar kom ik op terug. Ik ga eerst even naar vers 6, want daar staat dat dat een en ander is tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En dat is de derde geestelijke zegening. Wij zijn namelijk begenadigd geworden. Dat wil zeggen dat wij genade hebben ontvangen. Niet alleen om wedergeboren te worden, om behouden te worden als zodanig. Maar ook hebben wij genade ontvangen om daaruit te leven. En dat is een van de belangrijkste thema's in deze brief eigenlijk. Wij leven namelijk in de huishouding, dan wel heerschappij der genade. Heb ik dat vorige keer gezegd? Niet? Oh. Want ik heb ergens anders ook over dit thema gesproken en ik weet nooit wat ik waar precies wel niet gezegd heb. Hè? Maar wij leven in de bedeling der genade Gods, dat is 3 vers 2. De periode, om het eenvoudig te houden, waarin wij leven, wordt aangeduid als een huishouding. Dat is het woord wat er eigenlijk letterlijk staat als je het Grieks letterlijk vertaalt. Oikonomia, een huishouding, economie gewoon in het Nederlands. Voor zover het Nederlands is dan natuurlijk. De huishouding der genade Gods. Interessant is bovendien dat het woord oikonomia, wat hier gebruikt wordt in het Grieks, in de Septuaginta gebruikt wordt als vertaling van het Oud-Testamentische begrip heerschappij. Het is dus hetzelfde als het Oud-Testamentische begrip heerschappij. Hij loopt weer. Ik hou altijd een resume, broeder. Merk je dat niet? Nee. Maar goed, na deze stroomstoring gaan we weer gewoon door. Voor wie wat gemist heeft, verwijs ik naar de banden van de Efezebrief zelf. Dan heb je het veel uitgebreider. Maar we hebben dus inmiddels vers 7 ontvangen de verlossing door zijn bloed. En die verlossing houdt in verlossing van zonden in het algemeen, de misdaden. Maar zelfs de verlossing van de zonden in heel fundamenteel. De gedachte is bovendien dat wij verlost zijn. Weliswaar niet van de zonde als zodanig, ook niet van de werking daarvan, ook niet van zonden, zelfs niet van macht van de zonde, maar wel degelijk van de heerschappij van de zonde, want het betekent dat er een hogere macht inderdaad is in ons leven. En u ziet hier hoe belangrijk het is. Als wij leren dat wij uit genade zouden leven, dan is dat de verwijzing naar die hogere macht. Maar voor zover wij weigeren dat te doen, leven uit de vergeving en uit de verlossing en uit de genade die we ontvangen hebben. Als wij weigeren bovendien vervolgens, nadat wij zelf die genade hebben aanvaard, om anderen diezelfde genade te geven. Kortom, wanneer we niet leven onder die heerschappij, dat is alles overheersend, der genade, dan blijft er niks anders over dan dat wij leven onder de heerschappij van de zonde. Want als de genade niet heerst in ons leven, dan heerst de zonde. Dat wil niet zeggen dat we veel zondigen, dat is dan weer wat anders. Maar het wil zeggen dat het daar in ons leven om gaat. Is iets zonde of is iets niet zonde? En dat is hetzelfde als leven onder de wet. Het is ook hetzelfde als eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En we weten wie dat graag wil. Wie de mens ertoe verleidt om dat te doen. Wij zouden namelijk niet moeten eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, zodat de zonde zou heersen. We zouden moeten eten van de boom des levens, en dat staat hier ook. Maar dit is typologie wat ik even tussendoor aanhaal. Staat er ook, want er staat in welke, de geliefde namelijk in welke, nog steeds vers 7, in Christus namelijk, in Christus hebben wij de verlossing door zijn bloed. En wat ik altijd zeg met grote nadruk, en ook nu, is dat zijn bloed is zijn leven. Daar hebben wij dus de boom des levens feitelijk, hè? Wij hebben de verlossing niet doordat hij voor ons stierf. Dat betekent de uitdrukking niet. Dat kan ook niet, want als hij voor ons stierf en verder niet, dan zijn wij niet verlost, maar verloren. Dan zijn wij namelijk dood. Als één voor alle gestorven is, zijn immers alle gestorven. Dan zijn wij namelijk dood. En dat is precies wat verloren zijn of verloren gaan inhoudt. Toch? Dat is verlorenheid. De dood. Nee, wij zijn behouden, verlost, wedergeboren, hoe het maar heten mag, niet door zijn dood, maar door zijn leven uit de dood. Door zijn opstanding uit de dood. Door zijn leven dat de dood heeft overwonnen. Dus Romeinen 6 ook, hè. We zijn één plant met hem geworden in de gelijkmaking zijns doods. En dus ook in de gelijkmaking zijner opstanding. En wij weten dus inderdaad dat hij der zonde eenmaal is gestorven en dat hij nu leeft. Goden, en dat de dood niet meer over hem heerst. En wij hebben deel aan dat leven. Kortom, we hebben de verlossing door zijn opstanding. Ja, ik vind het altijd een noodlottig misverstand dat men bij het lezen van bloed denkt aan de dood. Men zou dat niet moeten doen, maar het is er dikwijls zo ingehamerd dat het veel moeite kost om het er weer uit te krijgen. Maar het betekent precies het tegenovergestelde. Zijn leven, namelijk. Ja. En het probleem is onder andere de vele liederen waarin de term bloed gebruikt wordt terwijl de dood bedoeld was. Ik hoorde trouwens van de week een stukje voorlezen van iemand die schreef dat hij systematisch en regelmatig naar de EO luisterde. Het werd op de EO voorgelezen, dus ik kan het rustig in het publiek herhalen. Jazeker. Van een stukje van iemand die zei, ik luister altijd naar de EO, kijk altijd naar de EO, ik begrijp er echter geen woord van. Echt. Maar dat is nou net wat me intrigeert. Ik probeer uiteindelijk toch te begrijpen hoe dat nou in elkaar zit. Er moet toch een zinnige achtergrond zijn van wat de mensen van de evangelische omroep beweegt. Dat moet ik toch op een of andere wijze kunnen begrijpen. Ik zou dat willen begrijpen. Maar, er werden een paar citaten gegeven. Het ene was dat de man zei, ik begrijp er niets van als men zegt dat de Heer Jezus voor onze zonden gestorven is en dat wij daardoor behouden zijn. Dus daar begrijp ik niets van. Daar kan ik niks van maken. Daar zie ik geen logisch verband in. Dat kun je wellicht aannemen of verwerpen. Maar zegt hij, ik kan het niet begrijpen. Maar ik begrijp wel waarom je dat niet kan begrijpen. Ik durf het niet eens te zeggen wat ik nu in gedachten heb. Nou goed, laat ik het dan toch zeggen, maar dan onder voorbehoud, excuseer. Maar strikt genomen is het ook nonsens. Want het is niet zo. Het is domweg niet waar. Wij zijn behouden geworden door zijn opstanding uit de dood. Hij moest weliswaar eerst deze dingen lijden om al zo zijn heerlijkheid in te gaan, Lucas 24. Maar dat lijden en sterven alleen brengt ons niet verlossing. Integendeel, dat betekent dat we dan definitief verloren zijn. Tenzij hij uit de dood opstaat. En de schrift zegt dat ook in 1 Korinthe 15, weet u wel. Er staat dat indien Christus niet is opgewekt, zo zijt gij nog in uw zonde, is uw geloof ijdel. En bovendien zegt de apostel, dan zijn we nog leugenaars ook. Maar dat even terzijde. Maar zo zijt gij nog in uw zonden. Dus door zijn dood werden onze zonden niet eens weggenomen. Hoewel we gewoonlijk zeggen dat het wel zo is. Maar eigenlijk niet, omdat er dan toch maar één uitzicht is, de dood. En als je zegt, hij is voor ons gestorven, dan betekent het bovendien nog dat wij doodgerekend worden voor God, terwijl wij in werkelijkheid nog niet eens dood zijn, zodat de dood vervroegd op ons wordt toegepast. Zijn we wat vroeger gestorven en voor onze tijd, dat betekent het dan eigenlijk. We zijn daardoor niet behouden. En dat is het probleem. Je ziet, je kunt wel zeggen, nou ja, het is allemaal goed bedoeld, al dat soort uitspraken, jawel, maar ik vraag me dan toch af of men eigenlijk wel weet wat men zegt. En men zou zich moeten realiseren dat de luisteraar, degene die het aanhoort, gewoon onvoorbereid, onbevooroordeeld luistert en gewoon zegt, ja, sorry, maar dat begrijp ik niet. En men heeft gelijk, zo is het ook. Want we zijn behouden, we hebben de verlossing, niet door zijn dood, maar door zijn leven. En de andere uitspraak was die van, als ik dan weer iemand hoor zeggen of zingen, er is kracht in het bloed van het lam, hij zegt, nou ja, dan ontgaat mij alles, daar begrijp ik dus helemaal niets van. Wat is dat? En het wordt pas wat als je inderdaad voor bloed invult, het leven. Het lam dat leeft. Het lam dat staat, nadat het geslacht is, dat is de consequentie, staat natuurlijk het lam dat staat als geslacht. Dat wil zeggen, je kan er dan zien dat het geslacht was, maar het leeft. Het staat namelijk, en dat is maar waar het om gaat. En in dat bloed van het levende lam is inderdaad kracht. Maar kracht is niet in het bloed van degene die sterft. Integendeel, dan wordt het zwakheid, want dat leven verdwijnt. Plastisch gezegd, dat loopt eruit. Dan verdwijnt het leven, en dan treedt de dood in, maar dan verdwijnt het bloed, dan verdwijnt het leven, enzovoort. Daar is geen kracht in. Kracht is in dat bloed van de opgewekte, en dat is ook waar de schrift uitdrukkelijk over spreekt. Ik ga er nou niet op in, maar ik heb ooit alle schriftplaatsen, in ieder geval in het Nieuwe Testament, alle schriftplaatsen besproken, stuk voor stuk, waar het bloed genoemd wordt, en gedemonstreerd dat als je daar dood voor invult, krijg je in de meeste gevallen onzin. In sommige gevallen niet, maar in de meeste gevallen krijg je gewoon onzin. Terwijl als je het leven invult, krijg je in alle gevallen begrijpelijke taal. Ook in het verband waarin de uitspraken staan. Zo is het nou eenmaal. Je kunt er niet dood voor invullen. Het bloed is ook niet dood. De dood vloeit ook niet door onze aderen. Het leven vloeit door onze aderen. Bloed is namelijk leven. Water, bloed en geest, zei Johannes, die drie, die zijn één. Dat is de enige echte drie-eenheid die in de Bijbel expliciet genoemd wordt. Water, bloed en geest. Het is één, want het is leven. Staat er ook bij trouwens. En dit leven is in de Zoon. Het staat er allemaal bij. 1 Johannes 5. Zoek het nou niet op, maar dat staat er bij elkaar. Goed, hier dus ook. In welke wij hebben de verlossing door zijn leven. Want daardoor zijn wij verlost geworden. We hebben de verlossing door zijn leven, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Dit vers is onder andere de verwijzing naar Grote Verzoendag. Het staat er niet letterlijk in, maar het is de verwijzing naar de rituelen van Grote Verzoendag, waarbij de hoge priester inging, niet zonder bloed, en dus met bloed, en dat sprengde op de grond, onderweg naar het verzoendeksel en naar de Ark des Verbonds. En dan sprengde op het verzoendeksel uiteindelijk. En heel de gedachte is dat bloed niet de uitdrukking is van dood, maar sterker, het is de uitdrukking van leven. En het sprengen van het bloed op de grond is het ontstaan van een levende, een verse, het is nieuw, een verse en levende weg die leidt tot, op het verzoendeksel, tot aan de Ark des Verbonds, namelijk tot degene die levend gezeten is op de troon der genade, waarvan het verzoendeksel immers de afbeelding is. Levend dus. Waarna bovendien de Hebreeënbrief zegt dat het klopt, want onze hoge priester van het nieuwe verbond is hoge priester en is dus ingegaan naar de kracht des onvergankelijke levens, maar op een andere plaats in dezelfde brief staat, door zijn bloed. Door zijn eigen bloed is hij ingegaan. Hebreeën 9. Door zijn eigen bloed ingegaan, terwijl Hebreeën 7 zegt, hij is hogepriester geworden en dus ingegaan naar de kracht, dus op grond van de kracht des onvergankelijke levens, want zijn bloed is onvergankelijk leven. Zeg maar, eeuwig leven dus. Dat is waar het om gaat, hè. Dus in welke wij hebben de verlossing door zijn leven, dus een opstanding, door zijn leven, ook door zijn praktische leven, door het, niet alleen het feit dat hij leeft, maar ook door wat hij leeft en hoe hij leeft. Wij zijn namelijk verlost omdat hij leeft en ons, laten we zeggen, dagelijks, dat is zo de vaste uitdrukking, dagelijks reinigt en heiligt. Ik prefereer trouwens te zeggen dat hij degene is die ons rein houdt, want dat is in de praktijk wat hij doet. En hij doet dat op grond van het feit dat hij leeft. Dat is ook de strekking trouwens van 1 Johannes. Maar daar zou ik later natuurlijk een keer op terug moeten komen. 1 Johannes 1. Opening van de eerste Johannesbrief. Hetgeen van de beginnen was en hetgeen wij aanschouwd en getast enzovoorts hebben van het woord des levens. Vers 1. Want het leven is geopenbaard. Vers 2. En we hebben het gezien en wij getuigen en wij verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. In hoofdstuk 5 staat en dat is in de Zoon. En dat is inderdaad wat Johannes aanschouwd, gezien, getast heeft. Namelijk de opgewekte Christus en dus het eeuwig leven. Daarna staat er, vers 3, hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat leven namelijk, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en nou krijg je een lesje Nederlands, gemeenschap is leven, en leven is gemeenschap. Dus hij vult gauw een ander woord in, waar de betekenis blijft fundamenteel gelijk, hè? Opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, opdat ook gij, net als wij, deel zou hebben aan dit leven, is de gedachte. Had er kunnen staan opdat gij ook één plant met hem zou zijn. Precies hetzelfde. En als je voor leven en voor gemeenschap invult geest, wat in veel gevallen ook kan, dat dekt elkaar, dan kun je ook zeggen, want we zijn immers door één geest tot één lichaam, dat van Christus namelijk, gedoopt. En dus hebben wij gemeenschap met elkaar. Maar dat staat hier ook, want dan lees ik maar verder. Hetgeen we dan gezien en gehoord hebben, vers 3, dat verkondigen wij u, het is namelijk het woord, en het woord is leven, opdat ook gij met ons gemeenschap, dat is leven, zou hebben. Dus Johannes verkondigt leven, maar hij noemt het woord. En degene die dat woord aanvaardt, aanvaardt daarmee dat leven en heeft dus deel aan datzelfde leven, alleen dan heet het ineens gemeenschap. Maar het is echt hetzelfde. En als je die synoniemen invult, die hij zelf aanreikt, dan wordt het wat begrijpelijker, wordt wat minder abstract. Want ik geef natuurlijk toe dat de man zich nogal erg abstract, maar in ieder geval erg filosofisch uitdrukt. Hè? Maar nog een keer, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En als je woorden van gelijke strekking van de Heer Jezus zelf wilt lezen, dan lezen men het hoge priesterlijk gebed, Johannes 17. Ook Johannes. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij, want gemeenschap leidt tot blijdschap. En tot vrede. Of moet dat nog uitleggen? Gemeenschap leidt tot vrede. Bevrediging. Vrede. Rust. Blijdschap. Jawel. En dan vers 5. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben, wij u verkondigen. Nou, we wisten het al. Hij verkondigt namelijk woord en leven. Maar nu staat er dat God licht is en gans geen duisternis in hem is. Dus in derde instantie of vierde verkondigt hij licht. Leven, gemeenschap, woord, licht. En diezelfde synoniemen vinden we in Johannes 1, de evangelie van Johannes. En daar staat ook gewoon dat het niks anders is dan leven. En dat is weer Christus, want Christus is licht, Christus is woord, Christus is leven, Christus is gemeenschap. En brengt eenheid tussen. En dan weer verder, vers 6. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, dat is bijna Jacobus, hè? Indien wij zeggen dat wij geloof hebben, we hebben de werken niet, de wandel niet, dan is dat een leugen. Dan zijn we in de waarheid niet. Dan maakt dat onze zielen, onze geest wel, maar onze zielen niet zalig. Maar hier staat, indien we zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Nog even, waar licht is, is gemeenschap, want dan kunnen we elkaar tenminste zien. En waar geen licht is, en waar we in duisternis zijn, ook zonder de kaarsjes van de straks, daar zien we elkaar niet en hebben we geen gemeenschap met elkaar, dan is de contact er niet. Licht brengt dus inderdaad gemeenschap. Trouwens, al wat openbaar maakt, En dus gemeenschap brengt, communicatie brengt, is licht. Zodat je nou weer ziet dat licht gemeenschap brengt. En dus is licht leven en gemeenschap is ook leven. Allemaal zo. Nou goed, vers 7. Maar indien wij in het licht, namelijk in de gemeenschap, in geloof, in dat woord. Indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is. Zo hebben wij dus inderdaad gemeenschap met elkander. Nu kun je zo'n uitdrukking begrijpen, anders is het wartaal. Maar indien we in het licht wandelen, zoals hij dat ook is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon. En heb nou het hart niet nog om voor bloed nou in te vullen, dood. Want wat ons aangereikt wordt hier, is onder andere een hele reeks synoniemen voor leven. En die synoniemen zijn er, omdat ze op een of andere wijze verschillende aspecten van dat leven uitdrukken. En een van die aspecten is natuurlijk die van licht, gemeenschap, blijdschap eigenlijk ook. U weet, als mensen blij zijn, maken ze een boel leven. Niet dan? Leuk hè, dat woord leven in die toepassing. Dan bedoelen we lawaai, geluid. Maar eigenlijk woord. En dat geluid of dat lawaai, dat leven, wordt inderdaad voortgebracht door dat... Door het hossen, door het gemeenschap hebben, dat is het verhaal. Er zit nog een kant aan die gewoonlijk in de speciale voorlichtingsboeken staat, maar omdat het daar al in staat, hoef ik dat niet meer uit te leggen. He? Nou, maar goed, laten we bij de dieren blijven dan. Daar hoort de bronstroep inderdaad bij, hoor. Er hoort allerlei geluid bij, speciale geluiden, want dat is ook leven, de uitdrukking van leven, ja. Ja. Dan zie je, ik vertel niet alles, want dat kan ik niet altijd, maar goed. Hè? Laat maar zitten. Dus, indien we in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. In gewoon Nederlands, en de levende Jezus Christus, de Zoon van God, reinigt ons van alle zonde. Daarom hebben wij de vergeving der misdaden door zijn bloed. Zoals in Efeze staat en daarvoor woord door de apostel Paulus. Hier staat hetzelfde. Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Betekent dus het leven van Christus, het praktische leven ook. De levende Christus dus, reinigt ons van alle zonden. Eigenlijk van elke zonde, want dat is wat er staat dan. Hè? En dan meteen vers 8. Indien wij zeggen, want dan zeggen wij meteen, hoezo worden wij gereinigd van zonde? Want dat is toch al gebeurd? Dat is een vraag die niemand stelt, die denkt dat bloed in vers 7 staat voor het bloed van de Heer Jezus toen hij leed en stierf. Want dan zegt men, dat klopt, dat reinigt ons. Maar dan is de vraag waarom het in de tegenwoordige tijd staat en niet in de verleden tijd, want dan had het moeten zijn, die reinigde ons van alle zonde. Maar dat staat er niet. Het gaat om de tegenwoordige tijd. Sinds dat wij tot geloof gekomen zijn, worden wij gereinigd door de levende Christus. Die ons niet helemaal reinigt, maar die wel onze voeten wast. En hij doet dat omdat hij ons eenmaal geheel gereinigd heeft. Ik is nagevraagd bij Petrus, die wil er eens niks over zeggen. Ik kreeg een kop als vuur, denk ik altijd. Maar, hè? Johannes 13, hè? De voetwassing, hè? Over die voetwassing gaat het hier, dus het werk van Christus nu. Hij reinigt tegenwoordige tijd ons van alle zonden, van elke zonde. Waarna er altijd mensen zijn die zeggen, hoeft van liever dus nog eenmaal gebeurd. Dan komt hier het antwoord. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, indien wij zeggen dat wij geen vuile voeten hebben. Johannes was er ook bij aanwezig in de tijd, hè. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. En dan staat er, want dat is dan het antwoord op de vraag, we waren toch al rein? Jawel, dat wel. We zijn eenmaal gereinigd, maar wij zondigen nog steeds. Niettemin blijven wij rein, omdat de Heer, de levende Christus, ons reinigt. En dan staat er vervolgens dus weer opnieuw dezelfde waarheid. Indien wij onze zonde belijden, want dat kan men doen, dan... Nee, het staat niet dat het verplicht is, hoor. Er staat niet slechts indien wij onze zonden belijden, maar er staat indien. In het geval dat betekent dat. Niet op voorwaarde dat. Dat betekent het niet. Echt niet. Indien wij onze zonden belijden, dat wil zeggen, als wij tot hem zeggen dat wij zonden hebben, dan is hij getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven. En ik wijs er altijd op wat er niet staat. Er staat niet, we zijn genadig en barmhartig om onze zonden te vergeven. Dat is wel zo, dat staat er niet, maar het is ook niet aan de orde. Want dat was hij toen hij ons eenmaal reinigde. Genadig en barmhartig en goede tieren. Dat is hij nog, weliswaar. Maar de reiniging die hij nu tot stand brengt, komt weliswaar voort uit zijn genade en barmhartigheid. Maar dat is niet wat hier staat. Hier staat dat het voortkomt uit zijn trouw en rechtvaardigheid. Want hij is trouw aan wat hij eenmaal volbracht heeft, onze gehele reiniging. Hij blijft daar trouw aan en zorgt dus ook dat wij, hoe dan ook, rein blijven. Hij reinigt ons dus. In het geval dat wij zonde hebben. En daarom staat er ook, hij is rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Je zou verwachten, hij is genadig om dat te doen. Maar er staat zelfs het tegenovergestelde, hij is rechtvaardig om dat te doen. Want het vloeit namelijk voort uit het recht dat in het verleden zijn loop gehad heeft. Het vloeit voort uit de rechtvaardigheid Gods, die in het verleden betoond en gedemonstreerd en bevestigd is toen de Heer Jezus leed en stierf voor onze zonden. En indien wij, let op hoe het er hier staat, hè, indien wij nu tot hem zeggen dat wij zondigen, een zonde hebben, staat niet dat het niet mag, staat ook niet dat het moet, maar indien wij dat doen, is hij getrouw en rechtvaardig om die zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid, waarna de vraag is, en als we nou eens niet onze zonde beleiden, doet hij het dan ook? Het antwoord is, ja wis, dan doet hij het ook. Waarna de vraag is, maar waarom zouden wij dan onze zonden beleiden? En dat is het antwoord. Nou, omdat de apostel net tegen ons zegt, indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Dan denken we, oh jee, ik heb toch zonden. Dan word je een schuld aangepraat. Het enige wat je dan doen kunt, niet om van je schuld af te komen, wel om van je schuldgevoelens af te komen, is inderdaad die zonden beleiden. Daar is niks mee mis, dat is de enige manier om dat te doen. En maak je geen zorgen, hij vergeeft. Hij is trouw aan wat hij eenmaal volbracht heeft. Hij is rechtvaardig, want het recht heeft een loop gehad en de zonden worden dus inderdaad weggedaan. En de Hebreeërs zou zeggen, hij is inderdaad trouw aan degene die hem hiertoe heeft aangesteld tot hoge priester van het nieuwe verbond. Hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft en hij is dus getrouw over geheel zijn huis. Meerdere schriftplaatsen in de Hebreeënbrief. En wat ik dus maar zeggen wil, is dat vers 9 toegepast zal moeten worden in verband met vers 8. Maar als je vers 8 en 9 weglaat hier, dan hou je nog altijd gewoon vers 7 over, want dat is de algemene waarheid, namelijk, indien wij in het licht wandelen, dan reinigt het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons van alle zonden. Nou heb ik laatst ergens gelezen, en vanavond zelfs nog horen zeggen, dat wij gereinigd worden door het woord, door het bad des waters, door het woord. En hier staat, we worden gereinigd door het bloed. Nou, lees hem nog een keer. Indien wij in het licht wandelen, nou, waar wandelen we dan in? In het woord, want het woord is licht. Ja, of in Christus, dat is ook licht. Ja. Precies, ja. Dat is Johannes 1, de eerste verse. Indien we in het licht wandelen, leven wij dus in het woord. En in betekent verbonden met. En dus uit en in gemeenschap met het woord. Of wij zouden geneigd zijn te zeggen uit het woord, iets plastischer weer. Maar wanneer wij verbonden zijn met dat levende woord Gods, dat op leven en woord, dat is twee keer hetzelfde woord. Indien wij verbonden zijn met dat levende woord, worden wij door dat woord, door die gemeenschap met het woord, door het woord wat wij van hem ontvangen, en woord is water, worden wij gereinigd als het bad des waters door het woord. Hij reinigt ons, Efeze 5 dus, door het bad des waters, namelijk door het woord. En indien we dus in dat woord dan wel licht wandelen, dan hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed, de levende Christus namelijk, reinigt ons van alle zonden. En mocht dan iemand zeggen, ik heb geen zonde, zegt Johannes, nou dat is wel zo, nou verleid je jezelf, maar geen nood. Ook als je van die zonde bewust bent, en van je schuld bewust bent, wat niet hoeft, maar als je van die schuld bewust bent, dan beleid je die, is de enige manier. En maak je geen zorgen, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Hij doet dat. Maar vers 7 zei al dat hij het sowieso doet. Ook zonder dat bewust zonden beleden worden. Jawel, dat is nou eenmaal zo. Je kunt met vieze voeten, met vuile voeten gaan tot de Heer en vragen of hij je reinigt. Hij doet dat. Maar als je vieze voeten hebt en je gaat er niet mee tot de Heer, wat dan? Dan reinigt hij ze ook. Dat was het verhaal toch in Johannes 13. Jawel. Dus wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden. Niet door onze belijdenis, maar door zijn bloed. Sterker nog, de Hebreeënbrief zegt veel uitgebreider op hem, maar ik meen dat we er hierover gesproken hebben, uitgebreider in de tijd, naar aanleiding van de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief zegt dat inderdaad het zijn bloed ons reinigt van dode werk om de levende God te dienen. Niet omdat wij het belijdenis doen daarvan of zoiets. En vervolgens wordt er ook gezegd dat die verzoening die hij tot stand brengt, die vergeving die daaruit voortvloeit, de reiniging van ons geweten enzovoort, tot gevolg heeft dat we daardoor geen geweten van zonde meer hebben. Ja, dat is een hele sterke argumentatie daar in Hebreeën 10, want daar wordt gezegd dat als dat onder het oude verbond de gewetens niet gereinigd konden worden en dat dus alle jaren weer grote verzoendag werd en dat daardoor elk jaar de zonden herdacht worden. Alsof dat de bedoeling is. Maar zo werkt het dan wel, er worden alle jaren de zonden herdacht. Terwijl het niet de bedoeling is dat wij gedachtenis hebben aan de zonde. Waar moeten we dan gedachtenis aan hebben? Aan die hoge priester die ons dat brood en wijn aanreikt en zegt, doe dat tot mijn gedachtenis. Die hoge priester die ons hart reinigt van zonde, omdat we daar niet aan zouden denken, niet bij bepaald worden, maar omdat we zouden denken aan hem, die de levend is, het brood. Weer een ander woord voor leven, brood of wijn, ook leven namelijk, op een iets andere manier. Dat is waar het om gaat. En ik moet u zeggen, dat belijdenis doen van de dagelijkse zonde is weliswaar bij velen gebruikelijk, wordt ook dikwijls aangemoedigd. In werkelijkheid is het dan gedachtenis doen van zonden, en dat is precies wat onder de wet ook gebeurt. Het is een variant op leven onder de wet. De verlossing die wij hebben ontvangen houdt juist in dat zonden geen rol van betekenis zouden spelen in ons leven. Niet in de zin van dat we ze niet zouden doen, hoewel dat het mooiste zou zijn natuurlijk. Maar in de zin van dat, hoewel wij ze doen, besmet het ons geweten niet, belast het ons geweten niet. En dat is leven uit genade. En dat is niet makkelijk, zoals sommigen denken. Dat is tegen onze natuur en daarom is het moeilijk. Dat is het antwoord voor degenen die zeggen, maar zo gemakkelijk gaat het toch niet. Degenen die dat zeggen, bewijzen daarmee dat het moeilijk is. Anders deden ze het wel. Het is moeilijk, ik moet het meteen zeggen. Het is moeilijk. Het heeft me jaren gekost en ik heb het nog niet geleerd. Nou ja, een beetje denk ik altijd. Maar ik jag er in ieder geval naar, laat ik het zo zeggen dan. Hè. Maar zo is het wel hoor. Onze zonden zijn weggedaan. Wat wij moeten leren is te aanvaarden dat wij rein staan voor God en dat wij hebben de verlossing en de vergeving der misdaad. Ik moet er een heel belangrijke andere opmerking meteen achteraan plaatsen. Want ik ben geneigd dit te relativeren en te zeggen, nou ja, als u een andere gewoonte op nahoudt, is dat niet zo erg. Dat ben ik geneigd te zeggen. Maar ik moet er aan toevoegen dat Hebreeën 9 vers 14, onthoud dat, hè? Hebreeën 9 vers 14 zegt dat het bloed van Christus onze gewetens reinigt van dode werken, ten einde, dat wil zeggen, om de levende God te dienen. Dat impliceert toch dat wij de levende God niet kunnen dienen, zolang onze gewetens niet gereinigd zijn. En als wij voor gewoonte hebben, voor zover ik het zie, maar misschien ziet u dat anders, of misschien beleeft u dat anders, maar als ik elke avond mijn zonde van de afgelopen dag moet belijden, dan moet ik ze de hele dag bijhouden. En zodra ook maar één zonde op het lijstje staat, is mijn geweten dus belast en mijn lei niet meer schoon. Ik schrijf het op een lei dan, hè? Dat begrijp je. Zo heet dat, hè. Dan is je geweten dus van 's morgens vroeg tot 's avonds laat belast. En als het in het gunstigste geval beleid je dan voor het naar bed gaan de zonde van de afgelopen dag. Op dat moment, als het gunstigste geval is dan je geweten gereinigd, ik betwijfel het, maar op het gunstigste geval is dan je geweten gereinigd, dan ben je op dat moment geschikt om de levende God te dienen en dan ga je dus naar bed. Ik meen het. Ik wil toch wel grijs vertellen hoor. Want er zit natuurlijk wel iets tussen. Dan zwak ik het zelf weer af. Dat is van, naarmate ons geweten gereinigd is, naar die mate zijn we wellicht geschikt om de levende God te dienen. Ik meen dat ook echt. Maar dat mag ik eigenlijk vanaf deze kant, deze positie eigenlijk niet zeggen. Want de Bijbel leert het zo niet. Hè? Het is wel zo. Naarmate onze gewetens belast zijn, worden we daardoor geremd om de levende God te dienen. Je kunt dus zeggen, naarmate wij gereinigd zijn, kunnen we de levende God dienen. Maar in de Bijbel staat het alleen zwart op wit. Heeft onze gewetens gereinigd om de levende God te kunnen dienen, namelijk onder het nieuwe verbond. Heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Maar of we er in de praktijk ook deel aan hebben, Colossians 1, of er in de praktijk ook deel aan hebben, dat is een praktische kwestie. Of wij leven uit die genade, of we die dingen geloven, of ons bewust zijn dat we die verlossing hebben, enzovoort. En mocht u de gewoonte hebben, zeg ik dan altijd, om regelmatig uw zonden te belijden voor de Heer. En u denkt misschien nu ook, ja, dat lijkt me toch uiteindelijk toch niet goed. Dan heb ik een mooi idee voor u. Waarom niet beëindigt u de dag met de Heer te danken voor de vergeving van zonden die u ontvangen hebt. Dat is een veel beter alternatief. En het zal u zelf, geeft de Heer eer. Het is bevestiging van wat de Heer ons voorhoudt. En bovendien is het een versterking bovendien van onze eigen gedachten. Want je moet dat natuurlijk niet alleen 's avonds hardop uitspreken eventueel. Maar je moet dat de hele dag denken gewoon. En als je dat doet, dan ben je nog een hele stap verder. Want als je de hele dag bewust bent dat je leeft uit genade, dan kun je ook de hele dag andere genade geven. En dat is de Heer dienen onder het nieuwe verbond en onder de heerschappij der genade. Dat kan niet anders zijn dan een bediening van genade. Maar als je zelf niet die genade ontvangen hebt en wellicht voor slapen gaan hoopt te ontvangen, wellicht, volgens mij lukt het je niet, volgens mij slaap je dan slecht. Maar dat is misschien bij anderen anders, dat geef ik meteen toe. Maar ik zou het niet kunnen. Moet er niet aan denken. Nee, zo is het. Wij leven eruit, wij danken de Heer daarvoor. En dat is wat feitelijk hier wordt vastgesteld. Wij hebben de verlossing door zijn bloed. Het bloed namelijk wat ons reinigt, de levende Christus die ons reinigt. Het eeuwig leven van Christus wat in onze ader is, bij wijze van spreken, wat ons reinigt. En hebben u zich wel eens afgevraagd wat uw bloed eigenlijk in uw lichaam doet? Onder andere, u reinigen. Maar u weet het niet eens blijkbaar. Nou, dat hoeft ook niet, gebeurt toch. En dat wou ik maar zeggen. Want wat het bloed onder andere doet, is al die rommel waarmee het milieu in ons lichaam, dat is ook milieu hoor, want daar wonen wij in, al die rommel waarmee ons lichaam wellicht vervuild wordt, weer afvoeren. Dag in dag uit, gewoon continu. En daardoor, als alles goed functioneert, blijven wij rein. Maar ons bloed, dan mankeert de gelegenheid nog wel eens wat aan. Het is niet krachtig genoeg. Maar er is kracht in het bloed van Christus. Maar dat bloed is zijn leven. En zijn leven in ons is alleen actief door de werking van zijn woord. Want het is een leven. Door de werking van zijn woord in ons. En ik zou bijna zeggen, het dichtslaan van je Bijbel is eigenlijk hetzelfde als een slagader afknellen. De bloedsomloop storen enzovoorts, dan is dat leven daar niet meer en is de werking daar niet van, dan is er geen groei meer, dan is er geen aanvoer van voedingsstoffen, dan is er ook geen afvoer van afvalstoffen en van onreinheid enzovoorts. En daarom heet het dus bloed. Het bloed van Christus reinigt ons, men wist vroeger heel goed dat bloed inderdaad de mens reinigt. En zo is het nu nog. Maar onbewust, het gebeurt gewoon. Men heeft er geen zorg over. Dat gaat allemaal vanzelf. Het is net zoiets als ademen. Weet je wel. Adem, geest innemen en weer uitblazen enzovoorts. zijn dingen waar wij niet bij denken. En als we erover gaan denken, wordt het problematisch. Of als we erbij moeten denken, soms, dan wordt het problematisch. Dan is het omdat het niet goed werkt. Dat gaat gewoon vanzelf. Dat is de Heer. Dat is wat de Heer aan ons doet. Hij heeft ons zijn geest, zijn adem gegeven. En heeft ons zijn bloed, namelijk zijn leven gegeven. En dat verzorgt onze gehele stofwisseling. En het hele punt is dat als wij de Heer willen dienen, als wij willen werken bovendien in het algemeen, dan zouden we ons geen zorgen moeten maken tegelijkertijd over ons eigen leven, of dat wel goed gaat. Als je aan het werk bent en tegelijkertijd maak je je zorgen over je eigen gezondheid, gewoon lichamelijk, dan gebeurt je werk vermoedelijk al niet meer goed. En als je de Heer wil dienen en tegelijkertijd zorgen moet hebben over je geestelijk welzijn en dat soort dingen meer, dat gaat gewoon niet. Men moet rein zijn, dat moet allemaal in orde zijn om als gezonde, gelovige, gezond geestelijk leven heb ik het dan over, inderdaad de Heer te kunnen dienen. En waar het onderhoud van het leven zelf nog problematisch is, daar is het eigenlijk onmogelijk de Heer te dienen. Sterker nog, we lopen kans anderen op te zadelen met problemen die ze al niet eens meer hadden. Dat kan ook nog. En dan werkt het dus averechts. Nou goed, het lijkt me dat ik nu maar even moet stoppen, want het is inmiddels wel hoog tijd voor de... Efeze 1 vers 7. Wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, met welk hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. In deze verse komt de genade steeds opnieuw naar voren, omdat dat de achtergrond is van al wat wij hebben ontvangen, vanzelfsprekend. En daarna in hoofdstuk 2 speelt dat nog een veel belangrijke rol, maar daar komen we nog op terug. Waarna volgt de vijfde geestelijke zegening die wij hebben ontvangen. Die begint in vers 9, dus vers 9 en 10. Vers 9 namelijk, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. En nou leg ik meteen de klemtoon goed, want zo leest men dat, hè. Ons bekendgemaakt hebben de verborgenheid van zijn wil. Want dat God ons zijn wil bekendgemaakt heeft. Wel, God wil dat alle mensen zalig worden, dat de kennis der waarheid komen enzovoort. Dat lijkt me allemaal een duidelijke zaak. Maar het bijzondere is dat wij ook op de hoogte gebracht zijn van de verborgenheid van zijn wil. Daarbij denk ik dan altijd aan de uitspraak van Mozes in Deuteronomium 29, vers 29, waar hij zegt, de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Waarmee hij dus eigenlijk niks anders zegt dan dat er nog bepaalde dingen zijn die God niet via Mozes heeft willen bekendmaken. Dingen die dus nog verborgen bleven. Dat is het enige wat hij zegt eigenlijk, hè. Hij zegt, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Betekent dus dat er nog bijbelse en goddelijke waarheid is die onder de wet en onder het oude verbond dus, waar Mozes voor staat, niet is of wordt bekendgemaakt. Waarop die verborgene dingen dan betrekking hebben, want ik weet wel, het vers wordt gewoonlijk uit zijn verband gerukt. Het is een bekend vers, maar het wordt gewoonlijk uit zijn verband gerukt. Maar ik vraag nou gewoon, wat zijn dat dan voor verborgen dingen en waar houden die verband mee dan? En dan leidt er geen enkele twijfel. Ik zoek het nou niet op, want het kost me veel te veel tijd, hè. Maar leest u nou de voorgaande hoofdstukken tot en met Deuteronomium 29. Dus lees bijvoorbeeld hoofdstuk 28, hè. En eventueel hoofdstuk 29, maar hoofdstuk 28 in elk geval. Daar wordt aangekondigd hoe de geschiedenis van Israël er vervolgens uit zou zien, uitlopend tot op wat daar min of meer beschreven wordt als de wegvoering terug naar Egypte. Waarbij het uiteindelijke restant van Israël, en in bijzonder het Joodse volk, maar dat staat er niet bij, weer zou worden verkocht als slaven in Egypte. Dus einde, meen ik, van hoofdstuk 28. En dat is het einde van de aankondiging die daar plaatsvindt van zegeningen en vloek die over Israël in de loop van de geschiedenis zouden komen. Nu, dat Israël, of althans de Joden, terugkeerde als slaven in Egypte, dat gold weliswaar uiteindelijk niet voor allen, maar het is een bekend gegeven dat bij de uiteindelijke vernietiging van de Joodse staat in het jaar 70, dan rond het jaar 70 van onze jaartelling, door de Romeinen, dat bij die gelegenheid een heel groot deel van de inwoners van Jeruzalem gedood is geworden. Er stonden tienduizenden kruisen, want ze zijn nog gekruist ook, buiten Jeruzalem. Het is bijna ongelooflijk, maar dat zegt de schrijver zelf ook. Die schrijver is Flavius Josephus, die daar bovendien zelf bij aanwezig was. Maar dat is de meest lugubere gebeurtenis uit de hele geschiedenis, denk ik. Als we tenminste het lijden en sterven van de Heer Jezus zelf buiten beschouwing laten. Maar naar de mens gesproken is het de meest gruwelijke gebeurtenis die ooit heeft plaatsgevonden. En in die weg dat er overlevenden waren, ook duizenden vanzelfsprekend. En een groot deel daarvan is inderdaad gevlucht naar Egypte en heeft zich daar als slaaf verkocht. Dus vrijwillig, maar wat heet vrijwillig? Vrijwillig teruggegaan naar Egypte en daar zich verkocht als slaaf, omdat men als slaaf nou eenmaal de bescherming geniet van de meester. Het enige wat men kon doen, men was toch alles kwijt, enzovoorts. En Josephus beschrijft het ook en vertelt erbij dat uiteindelijk een slaaf bijna niks meer kostte. Want de aanbod op de markt was zo groot dat de koers van de slaven daalde enorm. Ja, dat is wat er gebeurd is. En dat is wat Deuteronomium 28 uiteindelijk aankondigt. Ik noem alleen het laatste punt nu. Hè. Dus dat wil zeggen, die hoofdstukken spreken over hoe het met Israël en uiteindelijk met het Joodse volk zou aflopen. Dat is inmiddels gebeurd. Het vervolg op die geschiedenis vinden wij in hoofdstuk 30, waar staat dat dat volk onder de heidenen waarheen de Heer het verstrooid heeft, dat het volk onder de heidenen tot geloof zou komen, dan wel tot bekering zou komen, en dat op grond daarvan de Heer hen weer zou verzamelen, in Petra, maar dat staat er niet bij, maar hij zou hen verzamelen en vervolgens ook brengen terug in het land. Maar dat is pas bij de wederkomst van Christus uiteraard. En het punt is dat wij leven in die tussentijd, in de tijd tussen het einde in ieder geval van hoofdstuk 28 en het begin van hoofdstuk 30. Hoofdstuk 29 van Deuteronomie staat er tussenin en spreekt over wat heet de vernieuwing van het verbond of iets dergelijks. Maar in wezen is dat de aankondiging van het aanbreken van het nieuwe verbond. Want het nieuwe verbond zou in werking treden na het einde zo ongeveer van de geschiedenis van Israël zodanig. Het zou in onze dagen ook in werking zijn en daarna pas in de toekomst zou het ook worden toegepast uiteraard op Israël, alle 12 stammen, in de dagen van de wederkomst van Christus, wanneer het gelovige volk zou worden terugverzameld uit de heidenen, precies zoals in hoofdstuk 30 staat. Maar het laatste vers van hoofdstuk 29 spreekt ineens over die verborgene dingen die voor de Heere onze God zijn. Als u dus nu vraagt, waar hebben die verborgene dingen nu ineens mee te maken, waar komt dat vandaan en waar heeft het mee te maken, dan heeft het te maken met de tijd die passeren zou na het lijden van de Christus en de heerlijkheid daarna volgende. Ik probeer te citeren uit 1 Petrus 1 vers 11, vers 10 of daar in de buurt. De gedachte is gewoon, die verborgene dingen hebben van doen met alles wat er gebeurt sinds dat het Joodse volk terugkeerde in slavernij in Egypte volgens het laatste vers van hoofdstuk 28 en voordat het volk zal worden terugverzameld in de toekomst volgens hoofdstuk 30. En dat klopt precies, want ik heb het eens een keer uitgezocht, ja dat klinkt zo raar. Ik heb eens een keer 30 banden vol gepraat geloof ik, over het woord verborgenheid of verberging zoals het in de Bijbel voorkomt. Een heel simpele Bijbelstudie opzet althans, maar het blijkt dat vooral ook in het Oude Testament, maar daarna zeker in het Nieuwe, die term altijd gebruikt wordt in verband met de gebeurtenissen, de heilsgeschiedenis dus, na de verwerping van de Messias door het Joodse volk en voorafgaand aan de definitieve vestiging op aarde van het Koninkrijk in de toekomst. Al wat daartussen zit, heeft verband met verbergen en verberging. En de meest voor de hand liggende schriftplaatsen zijn die van Deuteronomie 32, daar ben je een hoofdstuk verder, en nog een paar hoofdstukken daar, waar de Heer meerdere malen aankondigt dat hij zijn aangezicht verbergende zou verbergen. Ganselijk zou verbergen, heeft men dan vertaald. Dat is precies de beschrijving van onze bedeling. Hij verbergt zich Christus is verborgen, zijn koninkrijk is verborgen. Verder, het Nieuwe Testament spreekt over een stuk of 7 verborgenheden. En specificeert die ook. Ik weet ze niet allemaal uit het hoofd. Maar één daarvan is de gedeeltelijke verharding van Israël. Uit Romeinen 11. De andere is die van de roeping van de gemeente. En in het bijzonder zelfs de opname van de gemeente uit 1 Korinthe 15. Ik vertel u een verborgenheid. We zullen wel niet alle ontslapen. Maar we zullen wel alle veranderd worden. En dat soort dingen, hè. Verborgenheid. Vele verborgenheden. Een daarvan is ook de verborgenheid van de gemeente als lichaam van Christus. Efeze 5, waar gezegd wordt dat de gemeente het lichaam is van Christus. Vlees van zijn vlees enzovoorts. Deze verborgenheid is groot, staat er, maar ik spreek ook over Christus en over de gemeente, staat erbij. En een volk van God als bruid, dat is geen verborgenheid. Dat is de gemeente ook niet, dat is Israël. Maar een volk van God wat lichaam is van Christus. Vlees van zijn vlees en been van zijn been. Of hoe het er maar staat. Dat is inderdaad de verborgenheid. Verborgen waarheid, maar dat is wat van toepassing is op de gemeente. Zo zijn er nog een paar, maar die kan ik zo gauw niet uitleggen. Maar als gesproken wordt over verborgenheid of verborgenheden, dan gaat het in ieder geval over onze bedeling. En dikwijls ook nog over gebeurtenissen die daarop volgen, na onze bedeling. Omdat er dagen zijn waarin het koninkrijk nog niet geheel openbaar is. De verborgenheid volgens openbaring 11, 10. Volgens openbaring 10 duurt tot aan en tot en met de 7e bazuin. Want als de 7e bazuin, 7e engel bazuint, dan zal al de verborgenheid, geloof ik, vervuld zijn, dan wel worden. En dat is het eind van de 6e bedeling zelfs. Waarmee ik gezegd wil hebben bovendien, dat de periode vanaf de opstanding van Christus tot aan het begin van de 1000 jaren, de definitieve vestiging van het koninkrijk, dus de openbaring van het koninkrijk, die hele periode spreekt over de verborgenheden van het koninkrijk, een betrekkelijk vaste term, met name in de evangelie. Maar die periode beslaat in de praktijk 2 bedelingen. Waarvan de onze in ieder geval de langste is. Maar daarna beslaat hij nog een bedeling. Want voor zover de term verborgenheid slaat op een periode, op tijd, zoals in openbaring 10, staat er dat de verborgenheid duurt tot aan de 7e bazuin. En dan beginnen de 1000 jaren, staat er allemaal bij. En dat betekent dus dat de verborgenheid voortduurt ook na de opname van de gemeente. Maar dan loopt het wel af, want in die periode wordt het koninkrijk openbaar en wordt dus de verborgenheid vervuld. Van groot belang ook. En om het nou helemaal precies te zeggen, die hele periode die aangeduid wordt in openbaring 10 als de verborgenheid, die periode die beslaat feitelijk 2 verschillende huishoudingen, waarvan de eerste heet, dat is de langste, die heet de bedeling der verborgenheid. In Efeze 3 vers 9, helaas wegvertaald in de Statenvertaling en de Nieuwe Vertaling lees ik nooit, zoals u weet, dus dat weet ik niet. Maar er staat, er wordt gesproken over de gemeenschap der verborgenheid, maar dat berust op een misverstand. De vertaling is niet verkeerd, maar de tekst en de receptus, zoals het zo fraai heet, had daar een afwijking. Niet koinonia, namelijk gemeenschap, maar oikonomia, namelijk verborgenheid. Of bedeling. Bedeling der verborgenheid namelijk. Maar diezelfde bedeling der verborgenheid heet in vers 2 gewoon de bedeling, de huishoudende heerschappij der genade gods. Zelfde naam. Dat is ook geen naam. Het is een aanduiding. En je kunt dezelfde dingen op vele verschillende manieren aanduiden, hè? Nou, hoe dat ook zij, de eerste bedeling van die verborgenheid heet bedeling der verborgenheid. De volgende bedeling heet de bedeling van de volheid der tijden. En voor degene die ooit bedelingenschema's hebben gezien, dan ga ik even heel snel hoor. Voor degene die ooit bedelingenschema's hebben gezien, de kans is het grootst dat u het schema gezien hebt zoals dat populair geworden is door de publicaties van Dr. Cyrus Ingerson Schofield. C.I. Schofield, Dr. Schofield. En in dat schema mist u de bedeling van de volheid der tijden. Komt er niet eens voor. Dat is vreemd, want in de Bijbel komt hij wel voor. Namelijk hier in Efeze 1. Daar staat namelijk in vers 9 dat God ons bekendgemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. De dingen die aan Mozes en Israël en in de oud-testamentische tijd dus niet geopenbaard waren. Maar die in diezelfde dagen wel bestonden en eigenlijk die in diezelfde dagen wel verborgen waren. En we vinden ze ook in het Oude Testament. Als we ze zoeken, dan vinden wij ze, want ze zijn erin verborgen. Als we ze niet zoeken, vinden wij ze ook niet, want ze zijn erin verborgen. Duidelijker kan ik het niet zeggen. Wij vinden ze namelijk wel, maar dat kost enige moeite. Maar God heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. Die houdt namelijk in, vers 10, en daar gaat hij hoor, om. Het woordje mag je weglaten, maar het Nederlands heeft het nodig. Het Engels helemaal niet, die laten het gewoon weg. Om hoeft niet, hè. Maar goed, het Nederlands eist het. En dan staat er in, en dat is een beetje een misverstand, want het is maar een halve vertaling van het woord voorzetsel dat er echt staat. Er staat namelijk een voorzetsel dat normaal vertaald wordt met tot. En dat is ook een halve vertaling, want het betekent feitelijk tot in. Eist, Griekse eis. Tot in. De Engelsen hebben er min of meer ook één goed voorzetsel voor, namelijk into. Maar bij nader inzien zijn dat er ook twee. In en to. En het beste wat wij in het Nederlands kunnen doen, is dus zo letterlijk mogelijk vertalen en dus zeggen tot in. Want dat is wat het uitdrukt. Het betekent in de richting van ergens naartoe, maar niet tot aan het oppervlakte van iets, maar er ook daadwerkelijk in. Dat is het. En wij vertalen dan soms met tot, of wij gebruiken soms tot en soms in, maar om het duidelijk te maken moet je ze allebei gebruiken. Dat is wat hier dus ook gebeurt en zou moeten. Namelijk om tot in de bedeling van de volheid der tijden, de verborgenheid van zijn wil, houdt in om tot in de bedeling van de volheid der tijden, alles tot één te vergaderen. Ik geloof dat wederom er ook niet eens staat, maar dat maakt het niks uit, hè. Om tot in de bedeling van de volheid der tijden alles tot één te vergaderen. Want de verborgenheid van zijn wil heeft in ieder geval van doen met de bedeling der verborgenheid uit 3 vers 9. De verborgenheid van zijn wil is uiteraard van toepassing op de bedeling der verborgenheid. Dat kan niet missen. Maar bovendien zegt hoofdstuk 1 vers 10, die verborgenheid van zijn wil reikt tot in. En als u het mij vraagt, tot en met. Maar in ieder geval tot in de bedeling van de volheid der tijden, waaruit volgt dat de bedeling van de volheid der tijden in elk geval een bedeling is, die volgt op of na de tegenwoordige bedeling der verborgenheid. En aangezien wij geen andere bedelingen verder kennen uit de schrift, is de conclusie dus dat die twee bedelingen inderdaad samen één geheel vormen. En dat is ook de reden waarom ze in het schema zoals Schofield publiceerde, zijn niet eens als twee bedelingen gezien worden, maar als één. Het is een voor de hand liggend misverstand, dat zeg ik om het op te nemen voor Schofield dan, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar het is niet helemaal correct, dat is maar waar het om gaat. Want men krijgt eerst de bedeling der verborgenheid ook aangeduid als bedeling der genade gods. Uit vers 9 en 2 van hoofdstuk 3. Maar die bedeling eindigt met de opname van de gemeente. En daarna volgt de bedeling van de volheid der tijden. Die overigens, maar dat weten de meeste u langzamerhand ook. Die loopt tot aan het begin van de 1000 jaar. Maar die loopt dus tot 33 jaar voorbij het einde van de 70ste week van Daniel. Bent u daar nog? Heb je dat nog in het hoofd? Na de opname van de gemeente begint de 70ste week van Daniel, zijnde een periode van 7 jaar, leidend tot de bekering van het eerste volk op aarde. Volk dat zich onderwerpt aan de koning. Het eerste volk, nou wat zou het eerste volk zijn ook alweer? Het volk van die koning, Juda, het Joodse volk dus. Maar daarmee zijn niet alle volkeren aan Christus onderworpen. Er beginnen dus ook de 1000 jaren nog niet. Het neemt daarna nog 33 jaar. Waarin de overige volkeren tot bekering gebracht, dan wel tot bekering gedwongen, in de praktijk allebei, zullen worden. Bovendien, de zevende week van Daniel eindigt met de val van Jeruzalem, de verwoesting van Jeruzalem, en de duizend jaren beginnen met de positie van Christus op de troon zijner heerlijkheid in Jeruzalem. Zodat in diezelfde 33 jaar dat Jeruzalem dan toch eerst gebouwd zou moeten zijn, zal ik maar zeggen. Ik denk dat we het boek Nehemia het beste daarop kunnen toepassen in plaats van op onze tijd, maar dat even helemaal terzijde. Waar het om gaat is dat wij bekend zijn gemaakt met de verborgenheid van zijn wil, namelijk om tot in, en zeg maar tot en met in de praktijk, om tot in de bedeling van de volheid der tijden, die 40-jarige bedeling die dus volgt op de onze en die leidt tot de 1000 jaren, om tot in de bedeling of tot en met de bedeling van de volheid der tijden, het al, alles, tapanta, het al, het alles wat er is, de hele schepping, alles tot één te vergaderen in Christus. Bij nader inzien bestaat het al uit twee delen, namelijk beide, staat er, beide, twee dingen, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. En nu versnel ik dan maar weer even, want het gaat hier over twee bedelingen waarin in de praktijk twee dingen gebeuren. Namelijk, het een is dat dat wat in de hemel is tot één vergaderd wordt in Christus. En het andere is dat al wat op de aarde is tot één vergaderd wordt in Christus. En de voorzichtige gevolgtrekking die men vanzelfsprekend daaruit zou maken, is dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat alles wat in de hemel is tot één gemaakt wordt in Christus. Gedurende de bedeling der verborgenheid dan wel de bedeling der genade. En dat al wat op de aarde is, tot één vergaderd wordt in Christus, namelijk in de bedeling van de volheid der tijden. En dus onmogelijk voor mij om dat in drie woorden of in drie zinnen uit de Bijbel te demonstreren, maar dus je moet het maar gewoon even van me aannemen, zo is het ook. Dat blijkt ook zo te zijn. Want onze bedeling eindigt met dat al wat in de hemel is aan Christus is onderworpen. Dat is nu nog niet zo. Zoals in ieder geval blijkt uit hoofdstuk 6, waar uitdrukkelijk staat dat er allerlei overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht zijn, in de hemel, dat staat in de lucht is dan vertaald, maar staat ook gewoon in de hemel, hè, die inderdaad niet aan Christus zijn onderworpen en die zelfs vijanden zijn van Christus en daarom ook van ons. Die zijn nu nog in de hemel. Daar is nog steeds de God deze eeuw, de overste van de macht der lucht, of hoe het maar heten mag. Dat is één ding. En het andere ding is dat wij in de hemel gezet zijn met Christus volgens het eind van Efeze 1 en vervolgens het begin van Efeze 2. Maar hoewel wij tot de hemelse dingen behoren, de hemelse dingen weet u wel, niet die gewesten, de hemelse dingen. Hoewel wij tot de hemelse dingen behoren, is er aan ons toch nog het een en ander wat niet aan Christus onderworpen is in de praktijk, niet definitief. Dat wacht namelijk op onze toekomende verlossing, namelijk de verlossing van ons lichaam. Zodat, als het verhaal klopt, dan betekent het dat het einde van deze bedeling zou moeten betekenen dat die boze machten die in de hemel zijn, op zijn minst daar uitgeworpen worden. En aan de andere kant, dat wij die in de hemel zijn, maar nog in een vleeselijk en zondig lichaam, dat wij aan het eind van deze bedeling definitief verlost worden van dit aardse zondige lichaam. En wat een verrassing, dat is nou precies wat de schrift leert. Ik doe het nou bij wijze van conclusie, hè? Ik trek de conclusie eruit, eventueel voorzichtig, maar het is precies wat de schrift leert, want wat ons wordt voorgehouden is dat aan het eind van onze bedeling de gemeente in zijn geheel wordt opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht om voor altijd met de Heer te zijn. En dat is de verlossing van ons lichaam enzovoort. En aan de andere kant wordt geleerd dat Satan en zijn engelen bij diezelfde gelegenheid uit de hemel worden geworpen op aarde, zodat onze bedeling inderdaad eindigt met dat alles wat in de hemel is aan Christus is onderworpen. Er komt nog wat anders bij. Het koninkrijk wordt geacht zich uit te breiden vanuit de troon in de hemel zelf, in het midden wou ik zeggen. Maar dat bedoel ik ook eigenlijk. Maar vanuit de troon in de hemel breidt het zich uit. En inderdaad, het resultaat is aanvankelijk dat alles wat in de hemel is aan hem is onderworpen. Daarna komt het volgende probleem, namelijk al wat op aarde is. En dat is op dat moment dan nog een grote puinhoop. Jawel. Ja. Nou, de 70ste week van Daniel begint dan. En dan de grote verdrukking, ja. Grotendeels dezelfde periode. Er zit een grote verdrukking bij in. Die bedeling van de volheid der tijden. Dat is de Bijbelse aanduiding van wat wij altijd noemen die 40 jaar. Dat is de huishouding namelijk waarin alles wat op aarde is aan Christus wordt onderworpen. En als ik het weer vlug zeg, dat begint dus met het optreden van de twee getuigen. Hetgeen uiteindelijk leidt tot de bekering officieel van het Joodse volk. Hetgeen leidt tot de aanstelling van de 144.000. Hetgeen leidt tot de grote schade die niemand tellen kan die de 1000 jaar binnengaat. En er zijn alle dingen aan Christus onderworpen. Ook dingen die op de aarde zijn. Dat is het verhaal. En als u vraagt welke tijden worden daarvoor in die bedeling. Nou, het begint met de tijd van de gemeente die vol is. Het gaat over de 70 weken van Daniel die vol zijn. Het gaat over de 7 tijden die over Babylon zouden passeren die vol zijn. Het gaat over 2300 avondenmorgens die dan vol zijn. Dan heb ik gezegd, het gaat over 2000 jaar, dan wel ellen, dan wel 2 dagen van 1000 jaar, die zouden vol zijn vanaf de opstanding van Christus tot aan het eind van de 70ste week van Daniel. Enzovoorts. Er zijn er nogal wat zo uit het hoofd. Er moeten nog meer zijn, maar die ontschieten me dan nu. Maar het is nogal wat, de bedeling waarin al die tijden vol zijn, afgerond worden, en dan begint de tijd van Christus. Hè. Zijn tijd komt nog, zijn uren. Het was opgevallen, deze mijn uren is nog niet gekomen, maar zijn uren is de uren dan wel de tijd waarin zijn koninkrijk openbaar wordt. Zijn tijd. Nog eens. Ja, het gaat zo uitgebreid. Ik kan moeilijk het allemaal bespreken naar aanleiding van de ene vers. Ik kan moeilijk die hele bedeling bespreken. Maar waar het om gaat is dat onze bedeling der genade, namelijk der verborgenheid, opgevolgd wordt door de bedeling van de volheid der tijden. En in die beide bedelingen, want dat staat er echt. In die beide bedelingen worden beide dingen, namelijk wat in de hemel is en wat op de aarde is, aan Christus onderworpen. En voor zover ik het zien kan, dat is precies wat gebeurt in onze bedeling. Alles wat in de hemel is, wordt aan Christus onderworpen. En daarna volgt die korte bedeling, waarin alles wat op aarde is, aan Christus wordt onderworpen. En daarna is alles aan hem onderworpen. En dan houdt de verborgenheid op. Dus vervuld. En dan is zijn koninkrijk inderdaad op aarde openbaar geworden. Of om het met een visioen te zeggen. Dan is Jeruzalem uit de hemel nedergedaald naar de aarde. Uw koninkrijk komen, vindt u die gelijk in de hemel? Onze bedeling. Alzo ook op de aarde. Volgende bedeling. En in de daaropvolgende bedeling is het gekomen. Goed, hè? Klopt precies, hè? Zelfde volgorde. Ja. Nou goed, dat is de 5e geestelijke zegening uit de reeks. Ik zeg altijd 5 spreekt over verborgen dingen. Dat zeg ik altijd. Over geestelijke, onzinnelijke, verborgen dingen. Nou, de 5e zegen uit deze reeks is dat hij heeft ons de verborgenheden van zijn wil geopenbaard. Dat is nummer 5. En dan, de 6e geestelijke zegening is die van vers 11, waarin staat, in hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Ik ga nou maar niet op de uitspraak precies in, maar waar het om gaat is in ieder geval dat de vertaling correct is. Voor degenen die het niet begrijpen, wordt een andere vertaling gewoonlijk gepresenteerd. Dan staat er zoiets van, in welke wij ook een erfdeel ontvangen hebben. Maar dat klopt niet, bovendien krijg ik dan dubbel op. Want de gedachte is dat vers 11 zegt dat wij erfdeel geworden zijn. En vers 13 en in ieder geval 14 zegt dat wij een erfdeel zullen ontvangen. En dat zijn 2 verschillende dingen. Want in vers 11 is de gedachte dat wij het erfdeel zijn, de erfenissen zijn van Christus. We zijn het deel dat Christus erft. Wij zijn immers het volk voor zijn naam. Of zullen we citeren uit Titus is het, meen ik, waar staat dat Christus zich een eigen volk zou heiligen en reinigen enzovoort. Daar hebben we net uitgebreid over gesproken. dat eigen volk, dat is zijn eigen bezit. De gedachte hierbij is, die is onbekend, omdat het veronderstelt dat we nauwkeurig lezen, de diverse schriftgedeelten. De gedachte hierbij is dat de gemeente, het ontstaan van de gemeente, weliswaar het resultaat is van zijn arbeid, maar het is meer dan dat, het is namelijk ook het loon van zijn arbeid. En niet alle resultaat van zijn arbeid is ook loon van zijn arbeid. Heb je dat? Nee, als de arbeider tot loon ontving het complete resultaat van zijn werk, dan had de baas net zo goed niet die arbeider in dienst kunnen nemen, want dan verdient hij nog niks. Dan gebeurt er namelijk niks. Dan is die arbeider is gewoon een zelfstandige, is gewoon zelfbaas. Ja. Dus het blijft zo, nou krijg ik natuurlijk last met de bond, maar vooruit. Maar het blijft zo dat een deel van het resultaat, sterker, het eerste deel uiteraard, van het resultaat van de arbeider, bestemd is als loon voor de arbeider en de rest is voor de opdrachtgever, de baas dus. En de Heer Jezus die als knecht des Heren optrad en die kwam om Gods wil te doen, brengt een bepaald werk tot stand en het eerste resultaat van zijn werk wordt beschouwd als, wordt gesteld tot zijn loon. Hier heet het dan zijn erfdeel en in andere schriftplaatsen heet het zijn loon. Dat is ook de enige verklaring van de uitspraken in Jesaja, waar de Heer aankondigt dat hij zou komen en dan zegt hij, zie ik kom en mijn loon is met mij. En wij egocentrische mensen, en slecht lezende mensen bovendien, denken dan meteen dat hij komt met ons loon. Om ons uit te betalen. Maar het is natuurlijk helemaal niet zo. Als hij komt, dan komt, en dan zegt hij dat aan Israël, in Jesaja, dan komt hij met zijn loon. Dat staat er zelfs twee keer. Mijn loon is met mij en mijn arbeidsloon is voor mijn aangezicht, zodat met grote nadruk gewezen wordt op dat loon. Waar de vraag uitdrukkelijk moet zijn, wat is dat loon? Mijn arbeidsloon, niet uw arbeidsloon, mijn arbeidsloon is voor mijn aangezicht. Waar de vraag is, wat brengt hij nou in hemelsnaam is een betere uitdrukking. Wat brengt hij nou in hemelsnaam mee als hij komt? Wat is dat zijn loon? Ja, dat verhaal. Wij verschijnen namelijk met hem in heerlijkheid. Maar aangezien de gemeente verborgen is in het Oude Testament, want het was niet, zei Mozes, voor ons en onze kinderen, heet het voor de gelegenheid loon, want dat is het ook. Het is het namelijk het volk voor zijn naam, zoals het genoemd wordt in Handelingen 15. Of gewoon zijn eigen volk, zoals het heet in Titus, heb ik net geciteerd, en zoals het trouwens ook heet in Petrus. Een heilig volk, een verkregen volk. Een volk hem ten eigendom enzovoorts. Daar toegepast op de gemeente inderdaad. Wij zijn zijn loon. En dat blijkt ook duidelijk trouwens uit de context van die beide schriftplaatsen in Jesaja. Het is namelijk een volk wat hij meebrengt. Dat blijkt uit het verband, staat er namelijk bij. Dat is zijn loon, dat is dus de gemeente. Wij zijn zijn erfdeel, zijn verkregen volk. Terug te vinden in de gelijkenissen over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, uiteraard. Namelijk in de gelijkenis van de parel van grote waarde. De parel die komt uit de zee. U weet, er staan twee gelijkenissen naast elkaar. Eén van de schat in de akker en één van de parel van grote waarde. Verder zijn de gelijkenissen zo goed als gelijk. En de een spreekt over een schat, die komt uit de akker. De akker is de wereld en het is het land en dan is het gewoonlijk Israël. De akker is de wereld, maar het gaat niet om de wereld, het gaat om de schat uit die wereld, dat is Israël. Want zo wordt Israël ook genoemd trouwens in het Oude Testament. Segula, schat. Maar de parel, waarvoor de Heer alles opgeeft, zal ik maar zeggen, om zich die parel te verwerven, die parel komt niet uit het land of uit de akker, maar die komt uit de zee. Uit de volkeren dus nadrukkelijk. Dat is het grote verschil. En dat is inderdaad de gemeente. Zijn eigen loon. Dat wordt beloond met die ene parel. Dat zijn we gelegd. En u weet het, waardoor onderscheidt de parel zich? In het bijzonder door de, zijn vele kleuren. En de hele gedachte is die van Efeze, namelijk dat God de gemeente roept, het lichaam van Christus, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel de veelkleurige wijsheid van God. Want dat staat er echt in Efeze 3 vers 10. Dit soort dingen fundamenteel bespreken, en dat probeer ik zoveel mogelijk te doen, dan valt het me elke keer op hoe juist de meest fundamentele uitspraken op een of andere wijze verbasterd worden. Hè? In de vertaling of in manuscript of iets dergelijks. Maar niettemin, Efeze 3 vers 10 spreekt over het bekendmaken van de veelkleurige, niet veelvuldige, maar veelkleurige wijsheid Gods. Bond namelijk, bonte wijsheid Gods, de veelkleurige wijsheid Gods. Nou, we kennen in principe maar 7 kleuren. Dat zijn precies de 7 kleuren van het parelmoer, dan wel van de regenboog. En zo is het verhaal weer rond. De parel trouwens ook. Dat is het andere kenmerk van de parel. Hij is rond, een beeld van eeuwige dingen. En een beeld trouwens van ondeelbaarheid eigenlijk. Zeg zo. Maar dat ga ik niet uitleggen. Maar een parel is ook ondeelbaar, want geef hem maar zijn klap op, het ding breekt niet in 3 stukken. Als hij breekt, vergruist hij. Ja. Dat zijn, en al die deeltjes zijn gelijk. Dezelfde gruizels. Dat is de gemeente. Vele leden één lichaam. Hè. Alles samengevoegd tot één grote geheel. Allemaal kleine rondjes samengevoegd tot één groot rond. Allemaal typologie mensen. Dat is wel mooi. Ja, ja, ja. En u weet waar de parel, hoe de parel ontstaat, hè? Uit het lijden van de oester is de gedachte. Dat wil zeggen, dat lijden vormt het hart van de parel. Maar de parel zelf spreekt niet over lijden, is daaruit ontstaan. Uit het lijden, uit de doodname. Het is dus gewoon opstanding eigenlijk. Hè? En nog iets veelkleurige wijsheid Gods. Er staat in vers 10, om bekend te maken de veelkleurige wijsheid Gods. Vers 9 zegt dat het gaat om allen te verlichten. Welke de bedeling der verborgenheid zij, enzovoorts. Dus die versen hangen rechtstreeks met elkaar samen. Maar veel kleuren wil zeggen de vele kleuren van het licht. En het parelmoer, die kleuren ervan, die kleuren van de regenboog, ontstaan inderdaad door de breking, de ontleding van het licht. En zonder licht niet de 7 kleuren. Dat is de gedachte. Dus het gaat inderdaad om licht in vele kleuren. Tot uitdrukking komend in de gemeente. Dat is de gedachte. Nou goed, ik laat het er weer bij. Vers 11 van hoofdstuk 1 zegt dus, wij zijn erfdeel geworden van Christus. Zijn erfenis, zijn loon eigenlijk. En daarna zegt vers 13, dat wij als gelovigen, dat is de 7e geestelijke zegening dan, dat wij zijn verzegeld in de betekenis van bevestigd, maar ook in de betekenis van verborgen. Want verzegelen wil zeggen opbergen en daarmee vaststellen en bewaren. Je kunt er niet in één Nederlands woord zeggen, behalve met dit woord, verzegelen. U weet het, iets wat verzegeld wordt, wordt daarmee bewaard en bekrachtigd. Want het zegel veronderstelt een handtekening te zijn, een waarmerk. Het zijn beide dingen. Wij zijn dus verzegeld geworden in de zin van wij worden verborgen, maar ook in de zin van wij worden bekrachtigd, bevestigd. De handtekening van de Heer staat als het ware op ons. Helemaal overdrachtelijk, we hebben een zegel aan ons voorhoofd, maar laat ik dat nou niet. Anders denkt u weer dat we met 144.000 zijn en dat is weer niet zo, hè. Nee, maar goed. We zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. De Heilige Geest die beloofd was. Weet u overigens nog wat er beloofd was? Heel gemakkelijk hoor. Wat was er nou beloofd? Wat is er nou beloofd vroeger in de Bijbel, eerder in de Bijbel? Wat was er beloofd? Wat is nou meest voor de hand? Wat was er beloofd? Ja, de komst van Christus. De komst van Christus, daar hou ik het even op. Wat is dus die Heilige Geest die beloofd was? Wat is dat dan? Dat is dus Christus, ja. Vervolgens, wat was er beloofd? Je kunt ook zeggen, er was beloofd het nieuwe verbond en de komst van de middelaar van het nieuwe verbond. Wat is dus de Heilige Geest? De middelaar van het nieuwe verbond, de trooster, de andere trooster, is gewoon Christus zelf. Of wat was er beloofd? Eeuwig leven. Wat is dus de Heilige Geest? Eeuwig leven. Dus als je het uitgebreider zegt, dan zeg je het eeuwig leven is dat wat geboren wordt uit de geest. En wat uit de geest geboren is, is geest. En wat uit de Heilige Geest geboren wordt, is Heilige Geest. Maar wat eruit geboren is, is onze nieuwe natuur, het eeuwige leven, Christus in ons. Of hoe het allemaal maar heten mag. Ja, dat was wat beloofd was. Die hebben wij ontvangen, daardoor zijn wij verzegeld en bevestigd, maar ook verborgen. En bovendien staat er nog van, we zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest die het onderpand, de vertaling is goed, maar voorschot zou ook goed geweest zijn en eigenlijk moet het allebei zijn, maar daar hebben wij niet één Nederlands woord voor. Die het voorschot is op onze toekomende erfenis uiteraard, maar het voorschot is tevens de garantie voor wat nog komt. Dat wil zeggen, het onderpand, zoals het hier genoemd wordt, is de garantie van wat nog komt, maar het is ook het voorschot op wat nog komt. Dat wil zeggen, wat nog komt is van dezelfde aard als wat wij nu al ontvangen hebben. Met andere woorden, wat we in de toekomst ontvangen is eigenlijk hetzelfde als wat we nu al ontvangen. Alleen nu is het een voorschot, het is nog niet volledig. En dat is weer zo, omdat wij nog leven in een beperkt lichaam. En dus hebben we niet de volledige erfenis ontvangen, maar wij leven wel uit die erfenis. Wij krijgen zoveel voorschot als wij nodig hebben om van te leven. Want zo gebeurt dat met kinderen die een erfenis ontvangen. Zij leven wel eventueel uit die erfenis, maar zij krijgen niet het beheer over de erfenis. Zij krijgen niet de hele erfenis. Dat wacht op hun aanstelling tot zoon, op hun meerderjarigheid namelijk. En dat is het hele punt. Wij zijn onderweg naar onze zoonstelling. Wij hebben een erfenis, maar die wordt in de hemel voor ons bewaard, zegt 1 Petrus 1. Maar we leven uit het voorschot daarvan. Zolang wij nog kinderen zijn in plaats van zonen. Anders gezegd, zolang wij nog in het lichaam zijn. Dat staat er ook, want er staat, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregene verlossing. Totdat wij de verlossing verkregen hebben. Welke verlossing? Nou, niet die van vers 7, want die hebben wij al. En dus is het de verlossing van ons lichaam. Maar dat staat natuurlijk letterlijk in Romeinen 8. Wij wachten namelijk op onze aanstelling als zonen ter gelegenheid van, staat erbij, de verlossing van ons lichaam. En dus zijn we in hopen zalig geworden. Maar hetzelfde hoofdstuk, Romeinen 8, zegt ook dat we dat voorschot hebben ontvangen. Want het hoofdstuk leert in het algemeen, dat is de algemene lijn van Romeinen 8, dat wij leven onder de werking en heerschappij eventueel van de Heilige Geest. Die ons leidt naar dat zoonschap en leidt naar die aanstelling.